Geliefde gemeente, als de Heer Jezus preekte, preekte hij soms voor een grote groep mensen. Een grote groep mensen, een schare, soms echt een geweldige schare, om daarmee te laten zien dat er bij hem overvloed is van genade. Het is niet zo dat de Heer Jezus maar was voor een klein groepje in Israël. Nee, hij was gekomen voor dat hele volk. De engel zei het al, ik verkondig een grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. En als dan ook het woord van de Heer Jezus gepreekt wordt in ons midden, dan weten we zeker, dat is een breed woord. En er is niemand in de kerk die het gevoel hoeft te hebben, het gaat niet over mij. Ik zal er wel buiten staan, de Heer Jezus. Die kan nooit iedereen op het oog hebben. Nee, dat doet u wel. Het is voor allen. Het is ook voor iedereen. Het is niet alleen een breed woord en een ruim woord, maar ook een persoonlijk woord. En daarom zien we dat de Heer Jezus toen hij preken ging, ook vaak één persoon apart nam. Een enkeling. Dan sprak hij heel persoonlijk met diegene. Met Nicodemus. Of met degene die blind geboren was. Of, zeker in Johannes Evangelie vind je steeds weer gesprekken met mensen apart. Eén op één. Om daarmee te laten zien dat hij heel persoonlijk werkt. Dat woord van de Heere is aan de ene kant voor iedereen. Maar aan de andere kant is niet algemeen. Het is niet zo dat u allemaal exact hetzelfde mag krijgen van hem, zoals soort aan de lopende band. Elke keer precies hetzelfde gebeurt. Nee, de Heere ziet ons persoonlijk. Hij weet exact wat er in ons hart omgaat en zijn woord is geschikt voor iedere situatie. Als dan de Heer Jezus iemand persoonlijk neemt, dan ligt er tegelijk ook weer een boodschap in voor allen. Zo zat hier bij de Samaritaanse vrouw, wat hij zegt tegen deze vrouw alleen. Daarvan voelt die Samaritaanse vrouw, dat is wel voor mij persoonlijk, maar niet voor mij alleen. Dus daarom gaat ze er allemaal mensen bij roepen. En ze zegt, hij heeft mij op het oog, hij heeft een woord voor mij, maar ik weet zeker, hij heeft ook een woord voor jullie. Maar dat heeft ze goed gezien. Het woord voor de Samaritaanse vrouw is ook een woord voor ons. Het woord wat wij horen, wat de Heer Jezus tegen deze vrouw zegt, het woord dat wij deze morgen horen, vindt u in Johannes 4, vers 10. Johannes 4, vers 10, waar we lezen, Jezus antwoordde en zei tot haar, indien gij de gave Gods kendet, en wie jij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zou gij van hem hebben begeerd en hij zou u levend water gegeven hebben. Tot zover dit woord van God. Onder dit woord en boven de preek staat, als u wist wie Jezus was. Drie gedachten. De vraag van Jezus, de vraag aan Jezus en de gift van Jezus. Als u wist wie Jezus was. De vraag aan Jezus. Of de vraag van Jezus. Dan de vraag aan Jezus. En dan de gift van Jezus. Dus als eerste de vraag van Jezus. De fariseeën die waren erachter gekomen dat er nu een leraar was die nog meer invloed had dan Johannes. Johannes de doper, daar hadden ze al wel een beetje met wat argwaan naar gekeken en ze dachten, als die maar niet al te veel aanhang krijgt. Maar goed, Johannes was gevangen genomen, dus dat gevaar was weer een beetje geweken. Maar nu kwam Jezus. En ze hadden al gauw door dat Jezus nog meer aanhang kreeg dan Johannes de doper. En dat zinden ze niet. Daarbij kregen ze geen fijn gevoel, want als Jezus nou zoveel aanhangers kreeg, dan zouden ze nog bij hen vandaan trekken. Dus ze kregen een negatief gevoel bij Jezus. En er ontstond steeds meer de behoefte om hem tegen te gaan werken. En daarom gaat de Heer Jezus terugwijken. Hij trekt zich terug. Eerst was hij nog in Judea. Dat is het gebied waar Jeruzalem lag en waar de meeste Joodse leiders, godsdienstige leiders, woonden. Hij was nog in Judea, maar hij voelt om spanning te voorkomen, kan hij maar beter weer teruggaan naar Galilea. Het gebied waar hij vandaan komt en waar hij ook het meest gepreekt heeft. En nu kon je om naar Galilea te gaan een omweg nemen en sommigen deden dat. Die maakten een omweg, die staken de Jordaan over en dan trokken ze langs de Jordaan omhoog en dan trokken ze weer de Jordaan over. Dan kon je om het land van de Samaritanen heen. En sommige Joden die waren zo negatief over de Samaritanen, die hadden geen zin om maar een voetstap te zetten in dat land. Dus al was het dan een omweg, dat hadden ze er wel voor over. Dat deed niet iedereen en dat deed de Heer Jezus ook niet. De Heer Jezus trok door het land van de Samaritanen. Er staat zelfs bij, hij moest door Samaria gaan. Nou, dat moest niet per se wat het verkeer betreft. Hij had kunnen kiezen voor een andere route. Maar dat moest wel per se wat zijn werk betreft. Er was een plan voor Samaria. God had mensen in Samaria op het oog en daarvoor moest hij door Samaria trekken. Nou, dan gaat hij daar door het gebied heen en hij heeft de hele morgen gelopen. En dan wordt het middag. De zon staat hoog aan de hemel. Langzamerhand is het tijd voor de siesta. In dat land waar het vaak zo heet was, daar deden ze het zoals het nu nog veel gebeurt in hete landen. 'S middags even rust. Dan kun je natuurlijk maar het beste bij een waterput gaan zitten. Daar is ruimte om te zitten, daar is ook water. Maar bij de middagpauze hoort ook eten. En de Heer Jezus die is moe. Hij dorst. Hij heeft ook trek. En dan stuurt hij de discipelen maar naar de stad. En hij stuurt ze ook allemaal. En natuurlijk zou één alleen het ook kunnen doen, maar de Heer Jezus heeft behoefte aan even alleen zijn. Dus hij stuurt al zijn discipelen de stad in. En dan moeten ze maar zorgen dat ze wat te eten krijgen. Dan kan hij daar rusten. Waaruit je de indruk krijgt dat in elk geval op dit moment de Heer Jezus de zwakste was van allemaal. Die zou zeggen, de discipelen die zullen toch ook wel moe zijn als Jezus moe is. Maar de discipelen, die gaan nog erop uit. De Heer Jezus gaat zitten. Vermoeid. Jezus was echt God. Maar hij was ook echt mens. En je zou zeggen, de Heer Jezus die kon zoveel mensen helpen. Hij kon zichzelf ook altijd wel helpen. Nee, hij was moe. Zoals alle mensen op een gegeven moment zichzelf niet meer overeind kunnen houden. Zo kon Jezus als mens zichzelf ook niet meer overeind houden. En dan zit hij daar zo als een vermoeide reiziger die hulp nodig heeft. Hij heeft hulp nodig van de discipelen, die gaan eten voor hem halen, die zijn dat wel gewend. En ze zijn er immers voor hem, om naar hem, van hem te leren, maar ook om hem te helpen. Maar dan heeft hij ook hulp nodig van een ander, want hij zit nu bij die put, hij zit vlak bij het water, maar hij kan er niet bij. Hij heeft niks om mee te putten en de put is diep. Hoe kan Jezus nou bij dat water komen? Daar midden op de dag is het stil bij de put. De mensen die daar in de omgeving wonen, die hebben 's morgens vroeg al water gehaald. En als ze weer water nodig hebben, haal ze het vanavond wel weer, als het niet meer zo heet is. Nu midden op de dag, dan ga je dat zware werk niet doen van sjouwen met emmers. Maar toch, daar komt iemand. Iemand die juist midden op de dag water gaat putten. Dat ze dat nu doet, dat zal ongetwijfeld zijn, omdat ze dan de rest niet hoeft te ontmoeten. Ze weet, midden op de dag is het rustig bij de put. De rest, die is al geweest of die komt vanavond nog. En dan gaat zij nu, terwijl het rustig is. En dat zij die rust opzoekt, dat begrijpen we wel als we verder lezen. En deze Samaritaanse vrouw, die leidt een leven dat de mensen van het dorp niet zien. Ze heeft 5 mannen gehad en nu woont ze samen met een man die er man niet is. Zoals die vrouw leeft, dat is niet normaal. Ze ligt eruit. En dan komt ze hier in de hitte van de dag, maar dan ook in de rust van het moment om bij die put water te gaan putten. En dan ziet ze daar een reiziger zitten. Nu, dat kan natuurlijk gebeuren. Ze ziet al gauw dat het een Jood is. Blijkbaar hadden die in de kleding wat anders voorkomen. Of het kan ook zijn dat ze het hoort zodra die begint te praten. In elk geval heeft ze al gauw in de gaten een Joodse reiziger. Een doorreiziger, zoals dat vaker gebeurde van Judea naar Galilea en andersom. Maar dat is niet zo erg, want met Joden praat je toch niet. Dus zij kan gewoon naar de put lopen, stilzwijgend, zoals ze van plan was, met niemand iets te maken hebben, gewoon haar eigen werk doen en weer teruggaan. Maar vreemd, de man begint met haar te praten. Dat had ze niet gedacht. Joden, dat moet wel heel erg wezen, ze willen niet praten met Samaritanen. Er was frictie onderling en de Joden keken neer op de Samaritanen en de Samaritanen keken neer op de Joden. De Joden zeiden, wij hebben de ware godsdienst, want wij hebben de tempel in Jeruzalem. Nee, zeggen de Samaritanen, niks daarvan. Kijk maar eens in Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, die 5 boeken. Daarvan zeiden ze, dat is het woord. Lees maar na, gaat het in die boek over Jeruzalem? Wel nee, over Jeruzalem wordt met geen woord gerept. Dus jullie hebben een nepgodsdienst. Het gaat over Gerizim. Daar gaat het wel over in Deuteronomium. Dat is dus door Mozes aangewezen. Geen Jeruzalem. Wij hebben de echte godsdienst, jullie niet. Nou, zo was er een neerkijken op elkaar. En degene die er maar een beetje fanatiek in waren, die praten niet met de ander. Maar Jezus wel. Heel bewust. Jezus, die is niet gericht op eenzaamheid. Die is juist in tegendeel gericht op verbinding. We leven in een wereld waar we heel makkelijk langs elkaar heen kunnen leven. En dat komt doordat we langs God heen leven. We hebben God verlaten en daardoor voelen we ook afstand van elkaar. Daardoor is er oorlog en daardoor is er soms dat je niks tegen elkaar zegt. Dat je soms de hele dag alleen maar chagrijnig naar elkaar kunt kijken. Maar Jezus niet. Hij is liefde. Hij is vol van liefde voor God. Maar hij is ook vol van liefde voor de naaste. Iedereen die hij tegenkwam, zag hij staan en zitten. En wie iets van de gestalte van de Heer Jezus leert kennen, die ziet de ander ook. En natuurlijk is niet iedereen even vrijmoedig. Maar in elk geval groet je een ander, kijk je de ander in de ogen, ook al is die ander nog zo anders dan jij. En ik hoop dat u ook wel het verlangen hebt, als je zo iemand tegenkomt, dat er opening mag komen om echt iets te gaan vertellen. Daar gaat het Heer Jezus om. Hij zoekt echt het goede voor die vrouw. Maar je kunt nooit iets vertellen over de Heer Jezus als je niet praat met de ander. Als je geen oog hebt voor waar die ander mee bezig is. Dat geeft de Heer Jezus hier een mooi voorbeeld van de houding van een evangelist. En de Heer Jezus is de evangelist in eigen persoon. Je zou zeggen, hij is het evangelie zelf. En wat hij zo vol is van het evangelie, heeft hij ook oog voor de mens. Hij spreekt met deze vrouw. Maar wonderlijk is hoe hij spreekt. Hij stelt een vraag. Dat is natuurlijk een altijd een goede opening als je de ander iets vraagt. Hè? Want dan nodig je de ander uit om wat te gaan zeggen. Maar wat voor vraag stelt hij? Hij stelt een vraag van afhankelijkheid. Hij vraagt: vrouw, geeft u mij alsjeblieft wat te drinken? Hij is moe, hij is dorstig en hij heeft zelf niks om wat uit die put te scheppen. Wilt u mij alsjeblieft helpen? Terwijl hij de schepper is van hemel en aarde als God, heeft hij zich zo klein, zo nederig gemaakt, dat hij hier als mens nog niet eens een beker water kan putten. Hij maakt zich afhankelijk. Hij daalt af tot onder de vrouw. Weet je wat nou nog wonderlijker is? Dat hij dat nog steeds doet. De vraag die hij stelt aan deze vrouw, die stelt hij ook aan ons. Want als de Heer Jezus het heeft over water, dan bedoelt hij zeker water voor het lichaam. Maar hij zegt ook dat water, dat heeft een betekenis. Dat zien we hierna. Maar dat hebben we ook gezongen. Psalm 42. Zoals een hert verlangt naar water, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Psalm 63. Mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u. Telkens weer kom je tegen, water heeft een geestelijke betekenis. Water is dat wat je ziel verzadigen kan. Water, waar onze ziel verlegen om zit, dat is de liefde van God. Maar nu gaat de Heer Jezus vragen om water aan die Samaritaanse vrouw. Letterlijk. Maar ook dat heeft een geestelijke betekenis. Je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus vraagt om de liefde van die vrouw. Als die vrouw het hem zou geven, dat water zou geven, dan zou ze daarmee ook iets van haar liefde geven. En weet u dat de Heer Jezus daar elke dag om vraagt? En dat hij er elke zondag weer om vraagt. Dat hij komt, dat hij afdaalt en dat hij als het ware naast u gaat zitten en hij vraagt om uw liefde. Geef mij te drinken. Elke preek die je hoort bij God vandaan, is een vraag bij God vandaan. Geef mij toch alsjeblieft te drinken. Kent u die tekst niet? 2 Korinthe 5 vers 20. Daar zegt Paulus het. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden. Het is, zegt Paulus, alsof God zelf door mij heen bidt. Wij bidden u van Christus wegen. Wij bidden u namens Christus. Laat u met God verzoenen. Dus dat is de vraag. Dat is het verzoek van God. Laat u met God verzoenen. Dat is niet alleen de opdracht die God van bovenaf over u heen strooit. Je zou kunnen zeggen met kracht en met geweld. Je moet je bekeren. Dat is op zich wel waar. Maar het grote, nog grotere wonder is dat de Heer als het ware naast ons was zitten, zoals daar bij die Samaritaanse vrouw. En zegt, ik heb een vraag. Ik heb een smeekgebed aan je. Ik zou zo graag willen dat je tot mij bekeert. Ik zou zo graag willen dat je met mij je laat verzoenen. Waarom dan, heren? Wat hebt u dan van me nodig? Mijn zoon, geef mij nou uw hart. Ja, maar heren, wat hebt u aan mijn hart? Dat hart is toch zo lelijk? En toch zegt de Heer, ik wil uw hart. En als ik uw hart krijg, dan krijg ik ook uw liefde. Die liefde die nu nog zo misvormd is, buiten Heer Jezus, buiten het werk van de Heilige Geest om. hebben we allemaal misvormde liefde. Maar de Heer zegt, ik wil dat je nou die liefde aan mij geeft. Dat de liefde van je hart die nu nog alle kanten op gaat, dat die liefde uitgaat naar mij. Daar zit hij verlegen op. Geef mij nou uw hart. Geef mij nou je liefde. Laat het toch zo zijn dat het grootste verlangen van je ziel naar God uitgaat. En daar wordt hij mee verzadigd. Toen de Heer Jezus aan het kruis hing. En toen hij riep, mij dorst. Toen was dat eigenlijk ook uitroep van dorst naar liefde van zondaren. Het is de vreugde van het hart van de zaligmaker. Als er iemand is die zijn hart naar hem uitgaat. Als u zegt, Heer, ik kan niet meer buiten u blijven. Ik moet u al mijn liefde waardig schatten. Wel, gij mijn rechterhand woudt vatten. Dat is zijn vreugde. Dat is zijn gebed. Geef mij te drinken. Dat was het eerste. De vraag van Jezus. Als tweede, de vraag aan Jezus. De vrouw is verbaasd. Die snapt het niet dat een Joodse man met een Samaritaanse vrouw wil spreken. Als ze wist wie Jezus was, had ze dat niet zo vreemd gevonden. Zo is hij. Maar de Heer Jezus zegt, die verbazing, die is eigenlijk zo belangrijk niet. Dat is eigenlijk maar een kleinigheidje. Natuurlijk is dat iets om op te letten. Met dat Joden en Samaritanen, dat Nederlanders en Marokkanen met elkaar kunnen praten. Natuurlijk is dat ook wel van waarde. En als wij discrimineren en mensen uitschelden en laten liggen omdat ze van een ander soort zijn, dat is niet naar ons woord. Maar dat is ook niet het belangrijkste. De Heer Jezus zegt die vrouw, als u echt wist wie ik was, dan zou u wel om iets anders gevraagd hebben. Dan zou u ergens anders op gelet hebben. Wat dan? Dan zou ze gedacht hebben, hoe kan het dat hij aan mij vraagt, terwijl ik aan hem zou moeten vragen? Als ze wist wie Jezus was, dan zou ze niet begrijpen dat hij een vraag stelde, niet omdat hij Jood was, maar omdat hij Jezus is. Als ze wist wie hij was, dan zou ze wel aan hem een vraag stellen. Wat zou ze dan vragen? Dan zou ze ook water gevraagd hebben, zegt de Heer Jezus. Hij blijft daarmee bij het onderwerp waar ze nu in bezig zijn. Maar hij gaat er wel een draai aan geven. Je ziet, de Heer Jezus die wil ergens naartoe. Hij ziet de omstandigheden waarin ze nu zit en daar gaat hij niet aan voorbij. Maar die blijft er ook niet in hangen. En als je een goed gesprek hebt, dan gaat dat toch steeds zo. Hè? Je kunt beginnen bij het werk, of je kunt beginnen bij het weer, of je kunt beginnen bij de gezondheid. Maar je blijft er niet in steken. Je wilt verder. Je wilt naar het hart. Je wilt echt het ergens over hebben. Over waar die ander van binnen mee zit. En over God. En dan zoek je naar een opening in het onderwerp waar je mee bezig bent. Dat doet de Heer Jezus hier. Ze hebben het net over het water. Nou, zegt de Heer Jezus, dan zal ik je gaan vertellen wat nu echt water is. Als u wist wie ik was, dan zou u niet blijven hangen in dat tijdelijke water, maar dan zou u ook over dat levende water gaan hebben. U komt hier nu om water te putten, zodat u weer thuis met het huishouden verder kunt. Maar als u wist wie ik was, dan zou uw hart een sprongetje gemaakt hebben, dat zou gevoeld hebben, ik kan nog veel meer krijgen. Niet alleen maar water uit die put, maar water uit de bron, U zou van mij gevraagd hebben levend water. Levend water, dat is dus water uit een bron. En nu was zo'n put als deze, was ook levend water in zekere zin. Ja, want dat was een bron aangeboord en dat water, als dat eruit gehaald werd, dat vulde zich dan weer aan. Maar het was tegelijk wel op zich in die put stilstaand water. Je zou kunnen zeggen, het was half levend water. En de Heere zegt, ik weet van echt levend water. Van water dat nog beter is dan water van deze put. Nou, die vrouw die blijft een beetje hangen in de tijdelijke dingen. En die zegt, dat snap ik nou niet. Hebt u een nog betere put dan dit? Wij zijn hier zo blij met deze put. En die gaat al eeuwenlang mee. Van generatie op generatie gebruiken wij deze put. En er blijft maar water komen. Dat is toch al heel wat. Hebt u nog beter water dan dit water? Een bron die nog meer geeft en nog frisser is? En dan zegt ze ook nog erbij, ja, maar hoe moet u eraan komen? U hebt niet eens wat om mee te putten. U vroeg water aan mij. Nou, zegt de Heer Jezus dus, als je nou eens geweten had wie ik was, daar had die vrouw over door moeten vragen. En ze gaat, ze blijft hangen in dat water. Maar ze had moeten vragen, maar wie bent u dan? Wat is er met u dan aan de hand? Dan had hij gezegd, ik ben de levensbron. Ik hoef niet te putten uit een ander. Ik ben zelf die bron. En ik ben zelf het levende water. Of ook, zoals het zien in Johannes 7 vers 39, de Heilige Geest is het levende water. Jezus is degene die de Heilige Geest wil geven. Dat is het echte levende water. Levend water. Omdat het niet alleen maar uit een bewegende bron voorkomt, maar omdat het leven erin zit. Omdat het vol is van de God des levens. Het is mooi om te zien, hè? Psalm 42. Moet je niet over het hoofd zien. Dat daar staat, ja, mijn ziel dorst naar de Heer, God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen? God is de God des levens. Een levende God. En de Heilige Geest is het die dat leven van God met zich brengt. En waar de Heilige Geest komt in je leven, daar komt ook het leven in je ziel. Als je dat water drinkt, zegt de Heer Jezus, dan raak je het nooit meer kwijt. Dat zal in u worden een fontein springende van het levende water tot in eeuwigheid. De liefde Gods, de goede tierenheid van de Heere, de eeuwige zaligheid die je nooit meer kwijtraakt. Echte vreugde voor je ziel. Zoals je lichaam niet zonder gewoon water kan uit de kraan. Zo kan je ziel niet zonder dit levende water. Als wij niet de levende God in onze ziel ontvangen, dan zijn we dorstig en komen we om van de dorst. Maar als je de Heilige Geest in je ziel mag ontvangen, en dan fleur je op. Dan kun je het zeggen, nu leef ik. Mijn ziel zou nieuwe kracht ontvangen, verzadigd als met vet en smeer. Psalm 63. Dan zou je het goed hebben. Nu zegt de Heer Jezus dus, als je wist wie ik was, dan zou je dat gevraagd hebben. Zegt hij tegen die vrouw. Het is alsof hij daar zegt, vrouw, nu kwam u naar die bron toe en u liep gewoon langs mee. En u keek en ik verbaasd op wat ik aan u vroeg. Ik stelde de eerste vraag. Maar als u beseft had, als u gezien had wie daar bij die put zat, oh, dan zou u direct aan mij een vraag gesteld hebben. Dan zou u niet op mij gewacht hebben. Maar datzelfde kan hij toch tegen ons zeggen. Komt u naar de kerk. Je gaat zitten en je laat de boel maar over je heen komen. En misschien bent u al gaan zitten zoals die Samaritaanse vrouw daar is blijven staan. Ze keek Jezus amper aan. En u keek God niet aan. je ging zitten. En je keek God niet aan. En het liefst zou je eigenlijk na anderhalf uur, of misschien nog wel iets korter dan anderhalf uur, weer zo de kerk uitlopen, zonder dat er iets gebeurd was. Gewoon op dezelfde manier eruit als erin. Maar toen deed God wat de Heer Jezus hier deed. Hij ging tegen je spreken. En dan stelde u een vraag. En net als die Samaritaanse vrouw was de bedoeling dat u niet uw schouders zou ophalen, maar dat u erop in zou gaan. Hè? Dat die vraag van de Heer, dat je die hoort en dat je ernaar luistert. Dat je antwoord geeft. Heer, wilt u water van mij? Wilt u mijn liefde hebben? Zo. De Heer Jezus heeft je aangesproken. Maar het is eigenlijk wat apart. Alsof je elke zondag, alsof God wat van u nodig heeft. Elke zondag weer, dan laat u aanspreken. En dan vind je het heel gewoon dat God een ernstig woord heeft en dat je hoort, ik moet me bekeren. En de volgende zondag maar weer. En je hebt er nog niet zoveel zin in en je gaat gewoon je leven door. Maar dat is eigenlijk toch vreemd? Als je wist wie Jezus was, dan zou je niet wachten tot hij u een vraag stelde, hè? Laat staan dat je dan die vraag ook weer aan de kant zou schuiven. Als je wist wie Jezus was, dan zou je hem een vraag stellen. Dan zou je naar de kerk komen met een groot verlangen. Dan zou je als je de deur van de kerk inkwam, als het ware om je heen kijken. Is hij hier? Als je dan Jezus in het oog krijgt, dan zou je van hem gevraagd hebben. Of is het ook hoe u kwam? Is het ook hoe u in de kerk zit? Ja, Heere. Ja, Heere, dat is het nou juist. U mag mij de vraag stellen of ik mij bekeren zal. Maar Heere, u kent ook de vraag van mijn hart. En die vraag van mijn hart is dat u mij levend water geeft. Zit je zo in de kerk? Als dat niet zo is, wat een omgekeerde wereld. Waarom zou God u keer op keer moeten smeken, laat u met God verzoenen? Het is hoog tijd dat je God gaat smeken. Het is hoog tijd dat je een ernstige vraag aan God gaat stellen. Een verlangende vraag. O God, geef leven aan mijn ziel. Wanneer ga je die vraag stellen? Jezus zegt, als u wist wie hij was die met u spreekt. Als u besefte wie er tegen u spreekt, dan zou je niet meer anders kunnen. Maar dan zou je dus zien, dat is niet maar een dominee, maar daarachter spreekt God zelf. Daarachter is de middelaar Gods en der mensen. De zaligmaker der wereld. Jezus Christus. En als je niet echt een vraag stelt. Als je niet echt met een nood van je hart tot hem komt. Dan laat je merken, je hebt geen idee wie Jezus is. Als je maar half zou beseffen wie Jezus was. Dan kon je al niet anders. En als je nog geen halve vraag stelt, dan heb je helemaal geen idee wie Jezus is. Dan is dat het allergrootste probleem. Dat je in de kerk zit alsof je alleen maar met mensen te maken hebt. Dat je naar een preek luistert alsof God een verzinsel is. Dat je over Jezus hoort alsof hij maar een verhaaltje is. Je hebt niet in de gaten dat hij de levende God is. Die God die leven geeft aan je hart. Als je het wist. Moeten we daar maar beginnen. Moeten we met die vraag beginnen. Heere, maak het dan maar duidelijk. Ik, weet het alleen maar in theorie, maar ik voel het niet in mijn hart. Maak dan duidelijk, Heere. Maak u zelf bekend aan mijn hart. Geef dat ik niet anders kan dan zien dat u het bent. Daar kan heel wat voor nodig zijn. Maar Jezus wil het in elk geval zeggen. Vers 26 zegt hij tegen deze vrouw. Ik ben het die met u spreekt. Dan zit die vrouw nog steeds van ja, de Messias als die komt en zo. Ik ben het, zegt de Heer Jezus. Vrouw, kijk nou eens. Ik heb het al zo vaak geprobeerd duidelijk te maken. Maar steeds maar weer praat je eromheen. Maar kijk nou, ik ben het. En hebt u dat ook? Steeds maar weer praat je eromheen. Steeds maar weer ga je met een bocht om de Heer Jezus heen. En dan zeg je, ja, maar ik zie zo weinig van hem. Als God nou maar eens kwam. Als de geest nou maar eens werkte. Wel, zegt de Heer Jezus. Ik ben het. Die met u spreekt. De woorden die je hoort uit de Bijbel zijn woorden van mijzelf. En deze morgen spreekt de Heer u persoonlijk aan. Kijk dan niet langs hem heen. Ik ben het. De zaligmaker. Degene door wie je ziel alleen gered kan worden. Degene in wie je alleen leven vindt. Degene van wie je alleen gelukkig kan worden. Als je maar eens wist wie Jezus was. Of weet je het? En vraag je hem. Geef mij water. De vraag aan Jezus. Dan de gift van Jezus. O, zegt de Heer Jezus, als u wist wie ik was, dan zou u mij een vraag stellen. En, zegt hij, en dan zou ik u geven. Dat zegt hij er in één adem bij. U zou het mij vragen en ik zou u geven, dat levende water. Ziet u wel, wat een belofte dat daar ligt. Het is de belofte van Psalm 81. Doe uw mond wijd open. En misschien zal ik hem vervullen. Nee. En ik zal hem vervullen. Vraag mij om levend water. En ik zal het u geven. Niemand die met die vraag tot de Heer Jezus komt, zal worden afgewezen. Geldt hier voor deze vrouw. Maar geldt straks ook voor de mensen die erbij komen. En we lezen dat in vers 40. Als dan de Samaritanen tot hem gekomen waren. En die vrouw die had gezegd, nu heb ik iemand gezien, die heb ik nog nooit gezien. Hij is de Christus. Kom! En dan komen ze. En dan komen ze uit bij die put in de buurt en dan zien ze hem. En die vrouw, toen zij hem zag, had nog geen idee. En deze mensen, als zij Jezus zien, ze kennen hem nog niet, maar ze hebben wel een idee. En wat doen ze? Moet eens goed kijken. Als zij tot hem gekomen waren, baden zij hem. Dus ze kenden de Heer Jezus nog niet, maar ze wisten zoveel van hem, dat ze hem baden. Dus al kent u de Heer Jezus nog niet, weet je toch wel genoeg, hè, langzamerhand. Na zoveel preken, weet je toch wel genoeg om met je vragen bij hem te komen. En zij vragen hem dat hij bij hen bleef. En dan zegt de Heer Jezus niet, nee, heb ik geen tijd voor, ik ben onderweg. Ik ben onderweg naar Galilea. Mijn reisplannen, die kan ik niet in de war sturen. Wel nee. En hij bleef bij hen 2 dagen. Hij geeft de wens van allen die hem vrezen. Hun beden heeft hij nimmer afgewezen. Hij geeft datgene waar je om vraagt. Als je wist wie de Heer Jezus was, dan zou je hem levend water gevraagd hebben. En als u om levend water vraagt, geeft hij geen dood water. Wat vader u onder u, als een zoon hem om een brood bidt, zou je hem een steen geven? En als dan iemand aan de Heer Jezus om levend water bidt, zou de Heer Jezus dan dood water geven? Hoeveel te meer, zegt de Heer Jezus dan over zijn vader. Hoeveel te meer zal uw hemelse vader de Heilige Geest geven. Degene die hem bidden. De Heilige Geest, dat is levende water. Degene die het leven geeft aan je ziel. Hij geeft niet minder dan je vraagt. Soms geeft hij wel meer dan je vraagt. Je had gevraagd om tijdelijke troost en je kreeg eeuwige troost. Je had gevraagd om vergeving van je zonde alleen en je kreeg de liefde van hem erbij. De Heer Jezus geeft niet minder dan je vraagt. Als je vraagt om de liefde van zijn hart, dat hij zegt, nou, ik wil je wel een beetje vergeving geven, maar verder blijf ik nog op afstand. Nee, als u hem vraagt om levend water, dan is het zijn belofte, dan zal ik u levend water geven. Hoe kan u dat geven? Dat geeft hij als middelaar. Zoals bij deze vrouw dat zichtbaar wordt. De Heer Jezus, die wordt eerst arm. Hij heeft niet eens gewoon water. Hij heeft alles afgelegd. Om daar te komen waar die vrouw is. En die vrouw het levende water te kunnen geven. Het is de Heer Jezus, die heeft het water achter zich gelaten, die heeft dorst gekregen om deze vrouw water, levend water te kunnen schenken. Zo zegt Paulus later ook. U kent toch de genade van onze Heer Jezus Christus? Dat hij om uwentwil is arm geworden, terwijl hij rijk was. Omdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Hij is arm geworden. Hij is in onze armoede gekomen. Midden in onze armoede. Of zelfs onder onze armoede. Hij is in alles verzocht geweest. Hij heeft de heerlijkheid van zijn vader achter zich gelaten. Hij heeft aardse moeiten geleden. Hij heeft zondaren in hun nood opgezocht. Arm geworden. In alle opzichten arm geworden. Zo arm dat je zou zeggen, wat heeft hij nou te bieden? Maar juist door zijn armoede kan hij rijk maken. Zo heeft hij dat kruis laten horen, ik noemde al het woord. De Heer Jezus die riep, mij dorst. Mij dorst, hoe kan dat Heer? U van wie de hele aarde is en alle zeeën, alle rivieren zijn van u. Hoe kan het dat u dorst hebt? Wel, zegt de Heer Jezus, want ik af moest dalen tot in de grootste diepte. Ja, zelfs tot in de dorst van de hel. Waar hij nog geen druppel had om zijn tong te verkoelen. Daarin wilde ik afdalen. Om zo aan degene die dorst verdienen. Die de allerdiepste dorst verdienen. Om die zalig te kunnen maken. Om die te kunnen vervullen. Toen Jezus riep, mij dorst. Toen moesten we verder luisteren. Wat zit er nou achter? Waarom zegt u dat u dorst hebt? Wel zou dan de Heer Jezus zeggen. Ik dorst naar de liefde van mijn vader. En ik dorst naar de liefde van zondaren. En ik weet dat u ook dorst hebt. Ik weet dat er om mij heen mensen zijn met dorst. Dat hun ziel versmacht. En dat ze bijna omkomen. Als de Heer Jezus zegt, mij dorst, dan is het alsof hij zegt, toe, zeg het ook maar. Ontdek het maar, wees maar eerlijk, dat je ziel leeg is. Dat alles van deze wereld niet vervullen kan. Maar zeg het dan ook, Heere, mij dorst. Ik heb zo dorst, ik heb u zo nodig. Buiten Jezus ben ik verloren. Buiten u kan ik niet sterven. En buiten u kan ik ook niet leven. Ik weet niet hoe ik verder moet. O Heere, mij dorst. Wel, zegt hij. Alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt. Koopt, eet, drinkt. Zonder prijs, zonder wijn. zonder geld. Wijn en melk. Als u eens wist wie Jezus was. Je zou geen dag bij je weg kunnen blijven. Doet u het ook niet? Doe jij het ook niet? Amen.